Welkom terug allemaal weer bij weer een nieuwe aflevering van de Dutch Web 3 Community Podcast. Met deze week Joyce, een heel hoog gewaardeerde community member bij ons in de Discord. Die ook de website die ik onder even zal linken, laatst in elkaar gedraaid heeft en al heel lang met ons meeloopt. En iedere woensdag ook bij alle calls aanwezig is. En we hadden altijd hele leuke gesprekken met Joyce en we dachten nu, hoe is Joyce eigenlijk in Web 3 beland? En ze werkt nu ook in Web 3, hoe is dat tot stand gekomen? Dus vandaar dat we haar deze week bij de podcast hebben. Welkom, Joyce.
Dankjewel. Ja, leuk. Ik vind het wel een beetje spannend. Mijn eerste podcast ontgroening.
Ja, leuk. Het komt helemaal goed, Joyce. Gewoon lekker op het gemakkie.
Ja. Precies, lekker los.
Nee, dat is, als je praat zeg maar, in Discord, dan is het zo zonder pressure, zeg maar. Maar nu wordt het dan zo officieel, maakt het een podcast wel. Eigenlijk is het natuurlijk gewoon hetzelfde. Je zit gewoon een beetje met elkaar te kletsen over een onderwerp dat we allemaal leuk vinden.
Precies, alleen ja, luisteren er straks miljoenen mensen naar. Maar ja, dat... geen druk. We gaan het lekker over Web3 en NFT's hebben in jouw journey. Dus ik vraag om te beginnen bij het begin voor jou. Hoe ben je met NFT's en Web3 in contact gekomen?
Ja, nou, toen ik begon in de zomer van 2020, heb ik mijn baan opgezegd om naar Ecuador te verhuizen. Voor de liefde. Mijn vader maakte wel grapjes over.
Wow.
Toen ik hier kwam, was ik eigenlijk niet van plan om gelijk al werk te zoeken. Omdat ik een nieuw land wennen, de taal leren. Ze spreken hier niet echt Engels, dus een baan vinden wordt al lastig dan op het begin. En mijn vriend kende eigenlijk al crypto, was er een soort van bezig, maar eigenlijk in Ecuador, met een Ecuadoriaanse bankrekening kan je dus geen crypto kopen. Dus hij had aan mij gevraagd, van, nou, kan jij dat dan uitzoeken hoe dat moet en kan jij dat dan doen met jouw bankrekening? Nou, ik op internet zoeken, ik weet nog zo goed, ik typ Bitcoin kopen in en ik kom allemaal van die vage websites uit en ik snapte niet van, als ik hier nu geld uit maak, hoe krijg ik dan een Bitcoin? Wat moet ik daar dan mee? Nou, dus mijn vriend elke keer weer, zoek er nou uit. En ik zei, ik zoek, maar ik snap het niet. Ik snap gewoon niet hoe het werkt. Ik kwam ook niet, nu snap ik ook niet. Toen ik zocht, kwam ik ook niet op exchanges uit. Maar op van die vage websites waar je een bitcoin of zo kon kopen. Nou, toen 2021, nieuw jaar. Dus toen dacht ik, oké, nu gaan we het echt doen. We gaan investeren. Ik wist ook helemaal niks. En als ik eraan terug ga, denk ik ook echt, wat was ik? Ik ben nu 28, dus dan was ik 27 en ik wist helemaal niks over investeren. Hoezo? Terwijl ik heb gewoon gestudeerd, ik werkte voor een groot accountantskantoor en ik wist er helemaal niks van hoe dat werkt.
Oh, bizar.
Ik heb ook niemand in mijn omgeving die erover praat of toen uiteindelijk ben ik op Binance terechtgekomen en ik weet nog supergoed, echt 3 januari of zo, dat we onze eerste €20 op Binance overmaakte en te kijken van, we kochten volgens mij toen Bitcoin 40.000 was, denk ik, dollar. Nou, toen 2-3 weken later was het 30.000 helemaal, waarom hebben we nu €20 uitgegeven?
Die mooie, pillen beginnen.
Als dan nu denk aan een NFT kopen voor 3 Ethereum, dan in een jaar later natuurlijk. Dus zo is het eigenlijk begonnen, steeds best wel spannend en leuk, alles wat zo op en neer gaat, dus steeds weer een klein beetje geld erin zetten, een klein beetje meer, totdat er wel veel geld in werd gezet. Nou, helaas, omdat natuurlijk alles omhoog gaat, is het leuk, maar helaas in mei ging dat ook een keer naar beneden. Toen hadden we er niet zoveel veel interesse meer in, even van de zomer, omdat, het was niet heel leuk om naar te kijken wat er nog over was van alles. En toen op Twitter begonnen we langzaam hashtag NFT's en zo te zien. Ik was daar zelf een beetje van, ik weet niet, wat is dat nou NFT's? Mijn vriend wil het wel alles proberen. Dus ik zei, ik weet het niet, ik weet het niet. Ook hadden we nog nooit, Ethereum is dan, vond ik zelf al best wel een grote stap. Omdat de gas fees van Ethereum zijn gewoon al best wel hoog. Dus ik zat van, maar waar is dat dan waard? Want we moeten al eerst geld overmaken, Ethereum. En hoe werkt dat dan allemaal? Toen uiteindelijk Bij één zei ik, laten we zeggen, inderdaad, wat NFT's goed gaan. Dan zei ik, laten we het dan maar proberen. De eerste NFT was een Spacepunk, geloof ik. Ik weet nog supergoed, we hadden hem gekocht net voordat we uit eten gingen. En natuurlijk heel de tijd kijken van, hoeveel zijn er afgekocht? Want ik denk dat het augustus was, eind juli, begin augustus. Toen was het nog niet zo dat alles binnen 1 minuut uitverkocht, maar dat een paar dagen duurde. Dus heel spannend allemaal, van zou het wel uitverkocht kopen? Nou, uiteindelijk was het dus heel goed gedaan. We hebben die voor iets onder 1 Ethereum kunnen verkopen. Toen was de interesse wel gewekt natuurlijk voor NFT's. toen ook een beetje voor whitelist grinden. Maar ik vond toen allemaal wel wat leuker, omdat de hype toen nog... Er was al wel hype en alles deed best wel goed, maar het was nog niet zo gek zoals nu, dat je met honderden, duizenden zit te vechten voor een whitelist. En zo eigenlijk NFT's en niet eens meer omgekeken. Het boeide ons niet eens meer wat met onze crypto verder gebeurt. Nu eigenlijk vooral op NFT's. Ik vind het ook zelf wat leuker, omdat door Discord juist je natuurlijk mensen leert kennen. En dat vind ik ook het leuke aan de Dutch Web 3. En bijvoorbeeld Julian's Discord, dat het wat kleiner is. En ik noem altijd tegen mijn vriend, zeg ik altijd, oh ja, mijn vrienden van...
Heerlijk.
Ja, zo is het toch.
Mijn Web 3 vrienden. Dus dat vind ik zelf leuk, omdat ik dus in Ecuador woon ook. En ik heb eigenlijk hier niet heel veel vrienden. Omdat ik heb zelf gewoon een hele grote vriendengroep in Nederland. En ik heb niet superveel behoefte om heel veel nieuwe vrienden meer in het echte... in het dagelijks leven hier. Het klinkt zo stom. Maar zeg maar, ik heb al genoeg... Ja, het klinkt heel stom, maar... Een soort van, ik vind het goed zo om online met mensen te praten en overdag een vriend, familie en wel natuurlijk wat vrienden. Maar ik hoef niet meer 30 andere vrienden in het echte leven ook nog te hebben. Want ik vind het eigenlijk wel fijn. In Amsterdam was het vooral, je weekend zit helemaal vol gepland met sociale activiteiten. En dat heb ik hier niet zo. En ik vind dat eigenlijk ook wel lekker. En als ik dan in Nederland ben, dan is alles weer helemaal vol gepland. Ik heb gepland om over 3 weken te gaan en... Ongeveer elk weekend zit al vol. En door de week vragen mensen ook, kan je dan en kan je dan? Dus,
Ja, leuk.
Neemt dat een hoop tijd in beslag. Wel heel fijn, toch? Dat je zo weer met open armen wordt ontvangen. En ik vind het ook wel heel leuk dat je zegt van, ik zit in Ecuador. En eigenlijk heb je dus Web3 vrienden in Ecuador. Die je eigenlijk in Nederland dan ook weer niet direct gaat spreken of zo. Dat is echt helemaal gescheiden voor jou.
Ja, terwijl ik heb dan weer wel dat ik het heel leuk zou vinden om mensen, vooral van de Dutch Web Dream, dat natuurlijk dat de Nederlandse groep is, om daar mensen te ontmoeten in het echt ook een keertje. Dus,
wil jij uiteindelijk wel weer terug naar Nederland, Joyce? Zou je dat fijn vinden?
Weet ik niet zo goed. Aan de ene kant wel, heel erg. Ik vind Nederland gewoon een fijn land. En daar is mijn eigen familie natuurlijk ook, die ik wel heel erg mis. En mijn vrienden ook daar niet van. Maar ik vind het hier ook wel fijn aan de ene kant. Daarom, ik heb nu een beetje... Dat is ook eigenlijk de reden waarom ik dus dit jaar heb besloten van... ik ga niet in Ecuador... Ik had al wel besloten, ik wil niet in Ecuador werken voor een bedrijf of een baas. Omdat het hier anders is. Mensen werken 6 dagen in de week, 7 dagen in de week. Je hebt 10 vakantiedagen. En wat is het minimumloon is? $425. Ja, als je gewend bent om in Nederland te werken en je weet wat mensen daar verdienen en hoeveel vrijheid ze hebben, dan is dat best wel moeilijk om met zulke voorwaarden te werken. Dus daarom had ik eigenlijk besloten, ik vind Web3 heel leuk en er zijn zoveel mogelijkheden. Je hoeft daar nog niet afgestudeerd te zijn en 10 jaar werkervaring te hebben en... iedereen helpt elkaar heel erg. Iedereen staat open voor advies of je kan vragen stellen. Dus dat vind ik ook heel leuk aan.
Ja, wat vet eigenlijk dat je gewoon bent begonnen, wat je zei, zonder investeringskennis, van als leek in de space. En dacht, hoe koop ik mijn eerste bitcoin? En dan nu aan het werk bent in de space binnen een jaar en een beetje. En ook mooi, denk ik, dat, ja, dat je die economie daar toch een beetje kan gebruiken door in Nederland te werken, een Nederlandse baan te hebben, waar we het straks ook denk ik wel over gaan hebben nog even. En dat je dat dan geld dan ook waarschijnlijk in Ecuador weer uit kunt geven en ja, daar dan toch weer een lekker leventje kunt leiden. Ja, vet. Hey, jij bent gaan moderaten en je hebt nu een job offer gekregen of je hebt gesigned, geloof ik. Vertel daar eens meer over, ik ben wel benieuwd.
Ja, nou eigenlijk, weer door de community natuurlijk, probeer ik gewoon op zoveel mogelijk dingen te reageren en alles aan te pakken. Of in elk geval te vragen waar ze naar zoeken of zoiets. En nou, eerst was er twee projecten waarvoor ik heb gereageerd die wel een moderator zochten. Dus daar wat ervaring op gedaan. En toen kwam er ook iemand die zei dat ze voor een museum, een Nederlands museum, iemand zochten. Dus dat vond ik daar ook op gereageerd. Wat calls mee gehad, wat appcontact en uiteindelijk een contract getekend. Dus,
gefeliciteerd.
Ja, ik ben er super blij mee ook, omdat het is dan wel voor een echt bedrijf, zeg maar, een project om daarvoor te werken. Ben je wel best, nou, dat heb ik ook gemerkt bij een ander project, zeg maar, je krijgt pas betaald nadat een collectie is gemint en wat je krijgt is afhankelijk of ze überhaupt uitverkopen, iets verkopen. Dus eigenlijk is, je investeert best wel veel tijd, je leert er ook heel veel van, dus dat zie ik dan ook maar zo als leergeld. Maar je spendeert zelf best wel veel tijd in iets waarvan je eigenlijk niet weet of dat het iets op gaat leveren natuurlijk. En ik snap dat wel, want het is voor iedereen een risico, maar eigenlijk is het natuurlijk ook een beetje raar dat je iemand verwacht dat iemand voor jou gaat werken. En ik zie ook dat veel meer mensen, moderators ook, zeggen van ja, als ik niet al gelijk betaald word, dan wil ik het eigenlijk niet.
Ja, de incentives voor moderators, die variëren nogal. Hè? De ene die wordt aangenomen om uit plezier, joh, wil je komen helpen, lijkt het je leuk en na verloop van tijd dan ja, worden ze alsnog niet betaald, maar dan worden ze uitbetaald in een mint. Of ze krijgen een NFT van het project of ze mogen er een aantal op de whitelist minten. Dat zijn allemaal opties en betalingsmiddelen binnen deze creatieve cyclus, ja, zeg maar. Maar ja, inderdaad, de grotere projecten betalen voor zover ik weet bijna allemaal de moderators. Maar dat is best wel wat, ja, het zijn gewoon medewerkers toch? Die
uiteindelijk
bouwen
wel
mee aan het project, ja.
Ja, en, maar dat is natuurlijk het lastige voor een project, omdat zij zelf ook nog geen funds hebben. Maar aan de andere kant, als jij een project start, moet je het eigenlijk zien als een bedrijf. Dus je gaat ook niet werknemers aannemen en zeggen, oh ja, als mijn product gaat verkopen, dan ga ik jou betalen.
Nee,
dat
ja,
zijn eigenlijk gewoon start-up kosten.
Of je moet zeggen, je doet echt mee. Als je allemaal gelijk daarin bent, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Als jij 10% van alles wat gemind wordt, krijgt, dat is een heel ander verhaal. Maar dan werk je ook ergens naartoe.
Ja.
En hoe heb je dat ervaren?
Heb je zoiets over bij zien komen?
Ja, volgens mij is dat wel, of nou, wel een ook iets. Of nou, ik heb ook wel eens gehoord dat anderen dus bijvoorbeeld wekelijks daarna een x-bedrag in Ethereum krijgen. Maar ja, aan de andere kant, je moet iemand dan maar ook maar goed op goed vertrouwen geloven. Want eigenlijk ken je vaak, in NFT's zijn heel veel mensen toch ook wel weer onbekend. En je moet dan ook maar hopen dat je het uiteindelijk gaat krijgen. Want je kent
niet even iemand vaak. Er wordt niet even een contract getekend vooraf.
Ja, ik weet niet of dat bij veel projecten doen, maar ja, er zijn ook veel die nog anoniem blijven, die niet doc zijn. Dus ik neem aan dat ze ook geen contracten zullen tekenen.
Nee, precies. Hey, en hoe heb je dat ervaren, die moderators job? Wat doe je allemaal dagelijks? Is het echt een fulltime baan? Ben je ook met de business kant bezig of ben je vooral veel in de Discord?
Nou, het is eigenlijk vooral in Discord. En nou, vooral als moderator wordt er eigenlijk dat dan niet zo heel veel van je verwacht als in dat je gewoon actief bent. Maar ja, je kan dus ook niet te veel verwachten als je iemand niet betaalt natuurlijk. Maar ik merk wel vanuit jezelf, nou, vanuit intrinsieke motivatie wil je gewoon dat een project goed doet en dat er veel gepraat wordt. Dus dan ben je er wel echt heel veel tijd aan kwijt. Maar dat is niet per se dat het van je gevraagd wordt.
Dus je gaat echt hosten, toch? Je gaat echt actief vragen stellen, mensen opzoeken. Wat voor dingen doe jij nog meer, Joyce?
Ik help mee met bedenken van events, organiseren. Bij één project waar ik bij help, zijn zeg maar niet de taken heel goed verdeeld. Dus doet iedereen alles maar een beetje en mag iedereen alles maar een beetje wat doen. Dat zou ik niet per se aanraden.
Beetje zelfs onze community.
ja, zeg maar, het is aan de ene kant fijn, want daardoor... Maar ik denk dat als je echt een goed project wil laten slagen, dat je gewoon van tevoren zelf al duidelijk moet bedenken, oké, persoon 1 is verantwoordelijk voor Twitter, persoon 2 voor Discord. En daaronder de moderators rapporteren naar hem, de Twitter. Als je een idee hebt, dan kan je het laten weten. En we plannen de tweets gewoon in, zeg maar. Je hoeft niet de hele tijd... Je kan superveel eigenlijk al van tevoren vooruit plannen. Je hoeft niet op het moment zelf te denken van... Oh ja, wat zal ik vandaag gaan doen in de Discord natuurlijk.
Nee, ik kan allemaal voorbereiden.
Een beetje meer als een bedrijf gaan benaderen.
Ja, gewoon met een social media plan eigenlijk. Announcements kun je ook...
Contentkalender.
Ja. Ik denk, announcements kun je ook best wel vooruit plannen. Want je weet, oké, ik open vandaag en rond over 5 weken heb ik als ongeveer deadline dat ik wil gaan minten. Nou, dan kan je al van tevoren bedenken, oké, deze week maak ik deze announcements. Oké, en er is altijd ruimte voor natuurlijk, voor spontane dingen. Maar veel kan je natuurlijk eigenlijk al vooruit werken.
En heb je gemerkt bij de projecten waar je dan aan meewerkt dat het nog niet heel professioneel is? Dat je zegt van, nou jongens, er mag wel wat meer structuur in komen. Dat zeg je eigenlijk net al een beetje. Is dat dan ook een reden om verder te zoeken? Of je hebt er misschien zelf niet altijd heel veel invloed op. Dat je ook echt met die businesskant mee kan denken en kan zeggen, hey jongens, laten we het wat serieuzer aanpakken. Of doe je dat ook wel?
Stil.
Ja, geen vroeg.
Bij projecten heb je best wel veel zeggenschap, als in je kan best wel veel zeggen. Ja, misschien ligt het ook wel aan ons aan zijn Nederlands dat we sowieso niet op dat we gewoon direct zijn en gewoon zeggen wat we vinden of denken. Dan is het alleen aan de founders zelf om er wat mee te doen. En dat is soms wel frustrerend als je zelf denkt van, dit moet anders aangepakt worden en dat je het een paar keer aangeeft, maar dan uiteindelijk als moderator of andere functie dan niet founder, houdt het wel op.
Ja. En
dat vind ik zelf wel frustrerend. Maar aan de andere kant moet ik dat ook laten. Zeg maar, ik ben best wel erg van, oké, het moet zo. En ik moet ook loslaten dat andere mensen het misschien anders willen doen. Maar het is niet dat ik tegen iemand zou zeggen hoor, maar gewoon voor mezelf. Dan kan ik samen tegen mijn vriend zeggen, oh, ik vind het zo frustrerend dat dit en dit moet er gedaan worden. Maar...
Hey, en daarom misschien ook wel toch die kans gepakt bij het museum. Kan je daar meer over vertellen of is dat allemaal nog achter de schermen?
Ja, ik kan er eigenlijk nog niet zo veel over zeggen. Ze gaan heel snel binnenkort openen. Dus dan zal ik het sowieso in de Discord bij de Web3 als eerste laten weten. Maar ze zijn wel echt met iets super best wel gaafs bezig. Ze zijn natuurlijk ook al, het museum zelf is al met NFT's best wel bezig.
Ja, je hebt natuurlijk die expositie van 33 NFT. Heeft het daar iets mee te maken of niet?
Nee.
Het is helemaal iets nieuws. Het is nog niet gezien op de Nederlandse markt. Het is wereldwijd nog niet gezien.
Wat zijn we aan het plukken, man? Wat erg. wat doe je die meid aan? Je hoeft niet te zeggen, hoor.
Het mag abstract. Het mag abstract.
Zo is het ook.
Ik kan er verder niks over zeggen. Maar wat ik zelf heel leuk vind eraan is dat... ik heb een beetje artikelen zitten zoeken over musea die NFT-projecten iets doen. Maar eigenlijk zijn er maar heel weinig musea die er nog eigenlijk mee bezig zijn. En ik zag een British Museum die wel al 1 of 2 collecties heeft geveld. Maar verder dan dat...
Ah ja, je hebt ook het NFT Museum in New York zitten, toch? Hoe heet dat ook alweer?
Ik hoor je net zeggen geveild, dus we gaan collecties veilen. Als het eruit moet, moet je het zeggen hoor. Maar hey, de alpha is dus straks allemaal in de community bij ons te vinden. Dus nog een mooie reden om snel de community in te komen als je nu aan het luisteren bent en er nog niet bij bent.
Maar, dus we hebben even kort samenvatting, we hebben een Nederlands museum waar ik toevallig weet welke expositie daar draait. Dat met een eigen collectie komt misschien. Dat is niet bevestigd. Dat weten we niet zeker.
Nee, maar dat weten we niet.
Dat weten we niet. Ik ben heel erg benieuwd wat er hier uit gaat komen.
Ik ook, maar wel leuk. Echt heel gaaf.
Ja, tuurlijk. Het Next Museum is ook heel druk bezig met NFT's. En je weet gewoon niet wat daar speelt, toch? Het zijn gewoon volledige organisaties die draaien en die kunnen niet meer negeren dat NFT's geaccepteerd worden door mensen zoals wij.
Precies.
Wij hebben het er al eens eerder over gehad, hè Jelle. Ik weet niet hoe jij dat ervaart hoor, Joyce. Maar voor mij was het zo, oké, NFT's zijn eigenlijk de brug geweest naar, hoe moet ik dat zeggen? De conventionele kunst. Of in ieder geval, iets van kunst. Want ik ben een regelrechte cultuurbarbaar altijd geweest. Echt. Ik weet wel wie Picasso is en zo, maar...
Ja, hoe is dat voor jou geweest?
Hoe was het voor jou?
Ja, volgens mij hebben we hier 1 of 2 weken geleden ook tijdens zo'n community call op woensdag over gehad. Volgens mij zei Jelle dat. En ik heb precies hetzelfde. Hiervoor was ik echt nooit met kunst bezig. Ik ben wel eens in het Rijksmuseum geweest en ik vind dat dan wel mooi. Maar ja, ik weet al nooit zo goed wat ik ermee moet. Ik kijk ernaar. En ja, en dan?
Niet echt functioneel. Ik kan er niet op zitten. Kan er niet op computeren. Dit wordt niet. Of wat is het nu geworden dan?
Ja, en ik heb wel eens dat ik dacht van... Ik heb wat vriendinnen die ook echt een museumkaart hebben. En vaak naar musea gaan. En daar waar ik ook een soort van jaloers op ben. Van ik snap het niet en ik wil het ook graag begrijpen. En ik vind het dan wel heel grappig dat ik dan dus wel in NFT's bezig ben. En eerst was het natuurlijk vooral om, nog steeds wel, als investering. Maar eigenlijk is natuurlijk kunst ook een investering, want de waarde van kunst gaat over tijd omhoog of houdt je geld vast, de waarde vast natuurlijk. En ik merk dat ik vooral op Nifty Gateway eigenlijk leuk vind om te kijken en daar wel echt mooie dingen zie. En mezelf dan moet tegenhouden om niet van alles te gaan kopen, want ja, daar heb ik ook weer nog, op dit moment gewoon nog niet zo heel veel aan.
Het gevaar van Nifty heb ik altijd, Joyce, dat je daar gelijk met je creditcard kan afrekenen.
Ja, ik heb dus mijn creditcard wil niet verifiëren, dus dat probleem. Ik heb juist het probleem dat ik niks kan kopen erop. Of ja, ik vind het dan. Ik koop liever eigenlijk met geld, omdat ik dan als ik zie, het is $1000 en ik gebruik mijn Ethereum, denk, maar nu is Ethereum eigenlijk was het nog maar 0, zeg maar. Ik wil liever met creditcard betalen, omdat je daar dus in dollars de prijzen ziet in plaats van in Ethereum, inderdaad.
Ja, ik vind het wel.
Hey, en is het bij jou dan ook van belang geweest dat je de verhalen van de kunstenaars kent? Want ik denk voor mij dat de grootste stap is geweest. Dat ik andere kunst nooit, dat trok me niet echt. Dat ik toch niet wist wie het gemaakt had, waarom het gemaakt was, wat het verhaal erachter was. En in Web3 krijg ik dat wel heel erg mee. En daardoor krijg ik echt die waardering voor wat ik dan zie. Merk je dat ook bij jezelf?
Ja, heel erg. Maar niet per se van de kunst, maar van een project. Zeg maar, ik moet niet precies te vaak in Twitter Spaces luisteren. Want dan wil ik ze graag supporten. En zoals vooral bij de vrouwenprojecten. Dan was er laatst eentje. En die ging dan over een project. Dat was een vrouw en haar zoon. En haar zoon is geadopteerd. En het project steunt dan ook... een adoptiebureau, zeg maar. Nou, ik zelf heb heel graag een wens om later, als het kan, iemand een kind te adopteren. Dus dan denk ik wil hier kopen alleen maar om te steunen, niet per se om de art natuurlijk. En dat heb ik wel vaker bij projecten. Of als ik iemand, een kunstenaar inderdaad heel erg vind passen bij mijn eigen visie en als persoon, dan wil ik ook al gelijk. Probeer ook niet te vaak in Twitter Spaces te luisteren, want dan ga ik gelijk op een shopping spree.
Ja, dat is ook wel het mooie van Web3, hè? Het is wel juist gaaf dat je zo betrokken kan zijn. Ik zei het ook laatst, ik zag Zoe Stekkel, die had op Twitter gevraagd, wat vind je nu het mooiste aan de Web3 en NFT space, wat er nu gebeurt? En ik zei eigenlijk dat je zo dichtbij de visie staat en kan delen in het succes van een project. En ook echt het gevoel hebt dat je die missie kan steunen. En dat beschrijf je nu eigenlijk ook. Van, ja, dat wil je ook gewoon. Iedere keer als je iets vet ziet, dan denk je, oh, ik kan hier onderdeel van zijn. Ik kan het supporten. Ik kan echt het verschil maken. En ik kan delen in het succes. Ja, skin in the game. En dat gaat zo makkelijk in Web3. Dat is wel vet.
Ja, zo heb ik ook zo. Ik heb ook zoiets haar NFT gekocht. Ook doordat zij inderdaad, toen zij haar verhaal vertelde op een woensdagmiddag, dacht ik, oh, ik vind het al heel gaaf wat ze doet en hoe enthousiast ze is. Dus toen heb ik ook, zou wel heel graag haar tas willen hebben. Ook gelijk gekocht. Of nou, gelijk over nagedacht wel. Maar toen dacht ik, ja, het is ook maar 0,05 Ethereum.
Maar 0,05, het klinkt toch weer een stuk beter dan toch weer even 50 of 60 euro er doorheen knallen.
Ja, precies. Terwijl ook als ik in het echte leven dan inderdaad in de winkel, als ik een shirt wil kopen, dan denk ik, oh, $30, dat vind ik eigenlijk wel veel voor een shirt.
Ja, nou hoeveel is 0,05 nu eigenlijk? Kijk, 10 of 100, toch ruim 100, 160 euro of zo. Nou, dat geven we nu op Ethereum toch makkelijker uit.
Ja.
Gek is dat.
Ik zou mijn hand er niet voor omdraaien, inderdaad. Nee. Je hebt toch gelijk hoor, Jelle. Hoe langer je in de scene zit, hoe dover je wordt voor het bedrag, zeg maar.
Ja.
Kijk ook niet naar de euro, naar de, zeg maar, naar de omgekeerde waarde.
Ik heb nu ook allemaal dingen gekocht en het gaat gewoon naar beneden. Maar ik wil het zo graag hebben. Ik vind het gewoon vet om te hebben. Denk ik, oh, ik ben hier onderdeel van. Heb ik dan €600 ingestopt. Dat je denkt, dit zou ik van mijn leven niet doen. Maar ja, op een of andere manier gaat het alweer een keer terugkomen. Weet je? Of in de ervaring, of in het geld. Dat is echt heel vet. Ja, hoe dat ook voor jou. Eigenlijk begon je met €20 en zeg je, oh nee, die €20 gaat naar beneden. En je zei het net ook al. Ineens worden het halve Ethereum zo'n 3 Ethereum. Wat een wereld.
Ja.
Nou, laten we het eventjes hebben over the greatest wins. Ik ben wel benieuwd, Joyce. Want je had al eventjes van, ja, oké, mijn eerste keer was Cyberpunk. Spacepunk, sorry. En nou ja, toen waren we er wel even lekker in. Want gelijk in Ethereum gepakt. En tof. Zijn er nog andere grote successen geweest? Of projecten waar je echt in geïnvesteerd was? En dacht van, hey, dit wordt hem. En dit is de reden waarom. En dat het ook echt gebeurd is.
Eigenlijk niet. Vooral de whitelist. Ik had, even denken hoor, in het begin had ik ook 3 crypto debts. Die gingen best wel hoog, maar toen heb ik verkocht en dan gelijk weer terugkopen. Ik weet niet wat daar de logica van was.
Maar, heb je daar wel goed aan verdiend nog?
Nou, ik heb er wel aan verdiend. Volgens mij iets van 2 Ethereum, denk ik. Maar ja,
okay.
Ik heb er nog steeds degene die ik als laatste heb teruggekocht. Maar ik denk in januari, waar ik meestal heb verkocht was, ik weet even de naam niet eens meer. Zipsy Supernormal?
Ik ken ze niet.
Volgens mij, ja, ook een whitelist gewonnen. Ik ken ze ook helemaal niet. Ik had gemint en ik keek even later en toen zag ik dat ze al gelijk 2 themen waren. Ja, toen heb ik ze wel gelijk verkocht. Ik wist er ook helemaal niks van. Mijn eerste waar ik super blij mee was, ik weet het nog zo goed, was ik was in Nederland en ik had whitelist voor Mechaverse. En mijn vriend zijn wallet, maar we hadden volgens mij gebruikten toen nog maar 1 of 2 wallets. Zijn wallet was dan geselecteerd, dus dat was dan 's nachts. Dus ik lag te slapen en 's ochtends werd ik wakker en zei hij, wow, we hebben Mechaverse, de floor is 5 Ethereum. Nou, ik naar beneden rennen naar mijn vader, oh my god, oh my god. Dus en ik hebben een Mechaverse en de floor is 5 Ethereum. Mijn vader zegt, ja, verkoop, verkoop. Ik zeg, nee, ga ik echt niet verkopen. Nou, volgende dag 8 Ethereum. Ik tegen papa, ja, 8 Ethereum. Mijn vader zegt, verkoop nu, je bent gek. Ik zeg, nee, ik ga hem echt niet verkopen. Ja, nu heb ik hem nog steeds.
Oh.
En mijn vader vraagt ook nog steeds elke keer, en hoeveel is je... Zo, ja.
Hoe gaat het met je Mechaverse?
Ah, even voor de mensen die luisteren en niet weten wat op dit moment de floor van Mechaverse is, Joyce.
De floor is nu 0,3 Ethereum.
In it for the tech noemen we dat.
Ja, die voelen hoor. Maar ja, wie heeft er niet zo'n verhaal, toch?
Ja.
Dat is gewoon leergeld.
Ja, nou ja, het is maar uiteindelijk nog steeds geen geld verloren, maar misgelopen. Dus, nou ja.
Ja.
Maar dat is dan wel de grootste miskoop. Of tenminste de grootste hobbel die je hebt.
Nee, ik heb ook nog een Pixelmon.
Oh ja, Pixelmon. Oh, zo.
Ja, nou, je zou bijna denken dat ik geen winst heb, maar uiteindelijk is volgens mij de balans nog steeds wel een kleine winst. Maar ja, ik heb ook nog gewoon wel veel in NFT's zitten zelf. Die, zoals ik heb, ja. Als het goed is, is de balans in elk geval wel een win. Positief in plaats van negatief. Maar, ja.
Nee, maar dat soort klappers, als je ineens 3 Ethereum kwijt bent aan de ene kant, terwijl dat echt heel goed in elkaar zat, dat is gewoon een soort van publieke reuk, toch? Laten we heel eerlijk zijn. Hoe is dat nou precies gelopen? Jij zit er best wel op, toch, op Pixelmon?
Ja, nou, ik denk, of voor mij is het, die tijd ging het voor mij een beetje bergafwaarts. Het was in eind januari en dat was toen alles echt het super, super goed deed. Maakt niet uit ongeveer wat het was. En ik weet nog dat iedereen Asuna... eerst was het Azuki. Ik zat daar super erg voor te twijfelen om te minten 1 Ethereum. Zal ik het doen, zal ik het niet doen? Nou, het was gelijk uitverkocht, de Dutch Auction, 1 Ethereum. Nou, daar had ik best wel spijt van dat ik zo erg zat. Er was geen kans om te twijfelen en ik was nog wel aan het twijfelen. Dus toen was hij al weg. Nou, toen ging alles in die tijd supergoed. Een paar hadden Asuna whitelist, die stond op 3 Ethereum. En ik had best wel erg FOMO en ik dacht, ik koop hem ook gewoon. Maar dan op OpenSea voor 2 Ethereum of nog iets. Ja, toen ging alles, in net die week ging alles eigenlijk langzaam naar beneden. En dat is ook precies de week dat Pixelmon uitkwam. En ja, ik had gewoon FOMO door Pixelmon omdat ik kwam er niet in door in Twitter, in die Discord. Elke keer miste ik het, was ik te laat. Dus dat was al mijn eerste FOMO. De tweede was, nou, alles op dat moment op Dutch Auction verkocht gewoon uit op de hoogste prijs. Plus, nou, er zeiden wat mensen ook van andere alfa-groep van, ja, iedereen gaat hier kopen gelijk op 3 Ethereum. Dus dan dacht ik, oké, ga ik nog een keer net als Azuki missen? Of ga ik de gok nemen? Ja. Toen heb ik de gok genomen. Ja, ik vind het zelf, ja, balen. Maar het was, ik zou het nog een keer gedaan hebben met alle informatie die ik op dat moment had, zeg maar.
Ja.
Heb je alles wat je daarvan hebt geleerd en zo, kun je dat een beetje toepassen in wat je doet met je werk nu, het moderaten? Dat is natuurlijk op zich hele waardevolle informatie.
Ja, vooral ook, ik denk dat ik vooral kan toepassen, ik analyseer gewoon best wel wat werkt bij een project en wat niet werkt. Dus ik probeer dat dan gewoon te zeggen van, hey, ik heb dit gezien en dit werkt of dit werkt niet. Hebben jullie hierover nagedacht in jullie strategie? En hoe gaan jullie... wat mij is opgevallen is dat het voor een project best wel belangrijk is voordat je gaat launchen. Wat is de strategie? Want zodra je open bent en de hype is er nog niet echt, dan is het best wel lastig om die nog te gaan creëren. Zeg maar, je krijgt wel langzaam steeds 100 mensen per week, maar niet... Kijk, als jij een 10k project hebt, dan ga je het niet redden met 2000 mensen in je Discord waar er wekelijks 100 bij komen. Zeg maar, je moet die hype dan al natuurlijk op het begin gecreëerd hebben. En daarom is het super belangrijk voor een project om niet van, oh, ik ga iets starten, dus ik open een Discord. Maar om daar vanaf vandaag al na te denken natuurlijk over je plannen. En
denk je dat het nog steeds wel de manier is om met 10k profielfoto projecten een soort grote missie te launchen, of is er misschien een andere manier die beter werkt op dit moment?
Ik denk niet dat er een per... wat ik denk is dat het niet uitmaakt wat zeg maar wat je wilt launchen als je het maar goed hebt nagedacht en dat bericht over kan brengen. Zeg maar ook er zijn ook al honderden projecten die een stukje land in de metaverse, honderden die... Al die utilities zijn ook maar van elkaar overgenomen. Dus ik denk niet dat het per se uitmaakt of het nou een play-to-earn is, een profile picture. Als je zelf maar gewoon weet waar je voor staat en dit goed kan overbrengen en de juiste mensen vindt die bij jouw visie passen, dan maakt het denk ik niet uit of het nou een profile picture is of al, ja. Als je mensen maar gaat enthousiasmeren.
Denk je dat collectability nog steeds wel belangrijk is op dit moment? Of denk je dat het vooral ook een beetje meer richting de art gaat, zeg maar? Want er zijn steeds meer kleinere communities. De hype-projecten, zeg maar, die drogen een beetje op qua echte waarde. Heel veel rugs zie je gebeuren. Waar verschuift het naar, denk jij, de komende tijd?
Nou, wat ik zelf denk en zie is dat de space best wel onvolwassen is. En dat eigenlijk de mensen die erin zitten voor 80-90% er alleen maar zijn om geld te verdienen. En niet omdat ze zo graag dat spel willen spelen of zo graag art willen collecten, zeg maar. Maar met de gedachte van, oh, als ik dit koop, dan heb ik binnen een maand 3 keer mijn inlegger uit of zo. En dat is dan ook nu wat je natuurlijk ziet. Dat zelfs projecten waar 10.000-20.000 mensen in de Discord zitten ook nog niet eens 2.000 kunnen verkopen. Omdat je zei niet de mensen in hun Discord hebben die in hun project geloven. Maar ze hebben de mensen in de Discord in hun zitten. Omdat zij denken dat dit het volgende grote is. Plus daarnaast, whitelist werkt gewoon niet echt meer. Omdat je geeft eigenlijk de koper, de power om te beslissen of dat ze het gaan kopen of niet. En iedereen kijkt gewoon naar, oké, hoe is de volume? Kan ik hier geld aan verdienen? Nee, oh, dan ga ik het risico ook niet nemen. Dus ik denk dat mensen iets anders moeten verzinnen, dat whitelist niet eens per se meer werkt. Want whitelist, waarom is dat bedacht? Zodat er geen echte gas wars zijn. Maar dat werkt, die zijn er al nauwelijks. Tenzij je natuurlijk 4 friends misschien zou hebben. Als die het public zouden doen, dan komt er wel een gas war of iemand anders bekend. Ik denk dat sowieso de markt, ik weet niet wanneer, nog heel hard gaat crashen. En dat de prijzen die we nu zien, nu nog hele goede prijzen. Als we nu denken dat een correctie is, dat dit nog zeker niet een correctie is met wat we nu gaan zien. Dus, en dat daarna weer de mensen die terugkomen of erin blijven, dat zijn degenen die in de techniek geloven, die graag iets in een project geloven, of de mensen die erachter staan, zoals jullie in Gary Vee geloven. Die mensen heb je nodig en niet degene die er voor de next big thing aan het zoeken zijn.
Dus real engagement. De fans, zeg maar. Want vorige week hadden we ook iemand, hè, die sloot aan bij onze community call. En die gaf aan, joh, ik ben echt op zoek naar blue chips. Kijk jij daar ook naar? Is dat iets waar je naar op zoek bent nu ook? Je een beetje wat naar de serieuzere kant van NFT's en Web3 gaat?
Nee, nog niet. Op dit moment durf ik eigenlijk niet zo heel veel heel erg vast te houden. En wil ik eigenlijk voor de next cycle pas beslissen wat een blue chip is of niet. Ten eerste, na alles wat nu gezien wordt als blue chip, dat is voor mij onbetaalbaar. En ten tweede denk ik ook dat ook wat nu blue chip is, nog niet houdbaar is. Het is eigenlijk toch belachelijk voor woorden dat is het een moonbird 30 Ethereum floorpass heeft of een Bored Ape. Kijk, bij een Bored Ape snap ik nog wel, omdat daar gewoon heel veel bekende mensen in hebben gezeten en die hebben dan, 200, 300, 400k uitgegeven. Maar voor hun is 400k wat voor ons misschien 100 euro is, zeg maar. Dus voor hun maakt het niet uit of de floor omlaag gaat of iets. Zij zitten er gewoon in omdat een statussymbool is. Dus bij zoiets denk ik dat de floor iets sterker is. Maar ja, uiteindelijk van 10k je bent gewoon super afhankelijk van alle andere mensen en ik heb geen controle over de rest.
Nee. En ik zit een beetje te denken net. Ik ben het helemaal met je eens. Ik dacht ook van, nou, die crash die gaat komen, zoals ze allemaal zeggen, hè, 99% gaat naar nul en er blijven er een paar over. Maar wat is daar nu voor nodig? Wat moet er nou echt gaan gebeuren? Want ik heb het gevoel dat we nu al best wel sneller volwassen aan het worden zijn binnen de space. Je ziet al dat er heel veel projecten niet meer uitgemind worden. Er gaat al heel veel naar nul of naar een hele lage floor. Wat moet er echt nog gebeuren voordat ja, misschien wel de Bored Apes en de Moonbirds en de Azuki's ja, keihard gaan crashen en met een nieuwe cycle ingaan? Heb je daar een idee over? Want ik vind het zelf lastig te beantwoorden.
Nou, ik denk zelf dat het gewoon te maken heeft met de economie in het algemeen. Dus gewoon niet per se met NFT's, maar... Zeg maar, ik las ook 1 of 2 weken geleden een artikel dat de huizenprijzen in Amerika al omlaag beginnen te gaan. Nou ja, dat is al een eerste teken dat de bubbel die er is weer gaat barsten. Zoals er ook volgens mij bonds, de 10-jaar en 2-jaar bonds zijn geflipt. En dat is ook weer een teken van een recessie die er aan gaat komen. Er zijn gewoon langzaam beginnen tekens te komen en... Dan is ook het moment, denk ik, dat NFT's gaan crashen, dat alles crasht. Ik hoop niet in zo'n heftige manier als... Maar ja, het is gewoon bekend dat elke, wat is het, 8 tot 10 jaar ongeveer, is er gewoon een recessie of de economie die instort. En het gaat nu al heel lang goed, dus... Nou,
ja, het moet een keer
niemand kan het niemand kan het voorspellen natuurlijk, maar... Ja.
Ja. Nee, ik ben het met je eens. En om dan cash heavy te zijn en dan alle goede projecten in die tweede cycle op te pakken, is natuurlijk wel een mooie strategie. Maar ja, is er een kans dat er een paar heel hoog blijven staan en dat je dat nu verkoopt en dat die misschien niet naar beneden gaan? Dat het blijft natuurlijk allemaal gewoon gokken en investeren.
Ja, je hoort natuurlijk ook wel, je noemde net Gary, die geeft ook aan van ja, ik ben nu gewoon constant aan het kopen, maar ik kan niet wachten totdat alles naar nul gaat. Dan ga ik echt kopen. En ergens wil ik het ook niet helemaal geloven dat het allemaal naar nul gaat. Wat we nu hebben gezien met de kortere cycles, er zijn er nu 2 geweest, dat er een beetje bearish tekenen waren, zeg maar. En wat je dan ziet gebeuren is dat bijvoorbeeld de VFriends, die floor, die gaat omhoog. En nu staat die redelijk laag. En misschien zie je dat bij een BYC en bij een Moonbird dadelijk ook. Doordat daar toch een soort van vertrouwen in zit van de mensen die nauw betrokken zijn met de markt.
Ik denk ook dat juist dan een moment is om te zien in welke projecten mensen echt vertrouwen.
Ja, nou, dat vind ik een goed teken. Dus op het moment dat wij een beetje merken van de markt die gaat omslaan om wat voor reden ook, dan is het misschien juist de kunst om te gaan kijken van ja, welke... welke projecten die redelijk stabiel blijven gaan nu omhoog en daarop te speculeren.
Ja.
Wat heb je nu nog niet? Heb je nu iets op het oog, Joyce? Bijvoorbeeld wat je eventueel dan gaat bekijken? Heb je dan nu projecten in je hoofd zitten die dat je denkt van hey, dat zou dan wel interessant zijn om even te bevestigen dat zo is?
Denk niet. Ik wil zelf heel graag een Cool Cat, maar er komt. Ik ben zelf gewoon fan van dat die kleuren, doodles, zeg maar. Dat
pastel.
Blije pastelkleuren, ja. Kom misschien. Ik vind zelf World of Women ook heel mooi. Dat zou ik ook misschien wel willen. Maar niet echt per se. Ik kijk gewoon een beetje wat alles doet. Het maakt me niet zo veel uit.
Als je kijkt naar oorlogen die zijn geweest en zeg maar, ja, dat is altijd gepaard met een recessie, echt grote oorlogen. Hè? Dan zie je dus dat kunst toch wel een waardedrager is. Denk je dat in dit geval met NFT's misschien ook kan gebeuren? Of heb je zoiets van, nou, dat is nog niet zo geconsolideerd dat echt waardevast blijft? Want ik heb wel een beetje het idee, als we kijken naar wat er nu met Oekraïne ook gebeurt, dat crypto toch wel een heel sterk medium is gebleken. Wat vind jij daarvan?
Nou, ik vind het sowieso mooi om te zien dat crypto in zo'n moment kan laten zien waar het voor staat en waarom het juist zoiets goeds is, zeg maar. Maar wat ik zelf denk, zeg maar, dan meer met de kunst die verkocht wordt van echte artiesten, denk ik dat eerder waarde vast zal houden dan, zeg maar, het ligt gewoon echt heel erg aan wat voor soort community je hebt. Want ja, is de community erin omdat, nou ja, kijk, ik kan misschien wel in een Azuki community zitten. Ja, tuurlijk vind ik het gaaf daar als mijn investering van 1 Ethereum nu 20 Ethereum of 30 Ethereum waard is. Maar ja, vind ik het ook nog datzelfde bij Mecca. Iedereen, of nou, een ander project, of Only One Force, iedereen vindt het gaaf totdat de floor ineens crasht. Dan is het ineens een minder gaaf project en hoef ik er ook geen onderdeel meer van te zijn.
Ja, ja, ik heb wel ja,
eigenlijk, sorry hoor Jelle, maar eigenlijk zeg je dus, je moet tenminste wat waardevast voor ons is, tenminste dat is in mijn beleving ook, hetgeen wat je inzet op de persoon, toch?
Ja.
Want wij hebben allebei een stukje van Julian gekocht, omdat we wisten dat die een grote waarde was voor Mechaverse. Ik heb nooit een Mecca gekocht, omdat ik heb die raffle niet mee kunnen doen. En daarna dacht ik gelijk bij mezelf, hey, dit is veel te overgewaardeerd, hier stap ik nooit in. Dit wil ik gewoon niet. Maar ik ben wel Julian in de gaten blijven houden. En keer op keer bevestigt hij wel dat hij gewoon serieus is. Hij is nog jong, hij gaat uitbouwen. Dat vind ik vet. En dat vinden Jelle en ik ook vet aan Gary. Heb jij dan toevallig iemand op het oog nog die dat ook, tenminste, ja, je geeft aan precies. Heb jij toevallig iemand dat je denkt van, hey, dat is misschien nog wel een interessante?
Ik heb dat bij de Lidl's, denk ik wel. Will heet hij. Ja, ook weer mijn type kunst.
Pastel.
Pastel, ja.
Best wel kleine, cute ook, schat, hè? Beetje cute art, zeg maar. Ja,
ja, dat. Dus, en ik weet niet, ik vind gewoon zijn vibe gewoon heel erg. En hij werkt gewoon niet over promissen, zeg maar, in underdeliver, maar belooft niks en is gewoon bezig. Dat ook, dat zou voor mij tot nu toe de enige zijn, maar ja, ik ben dus ook heel eerlijk niet echt iemand die heel veel focust op waar iemand mee bezig is, maar gewoon koopt en weer verkoopt op dit moment.
Ja.
Speculatief.
Nou, ik denk dat dat ook kenmerkend is voor de markt en misschien ook wel een antwoord is op de vraag die we net stelden over wat er gaat gebeuren met NFT's op het moment dat, weet je, met kunst, dat die markt zo instort. Wat je natuurlijk in de kunstwereld ziet, is dat heel veel rijke mensen kunst kopen en die hebben dat geld dan helemaal niet nodig in een crisistijd. Dus die zeggen, nou, dan hou ik dat ding aan de muur en als het weer goed gaat, dan verkoop ik hem weer een keer aan iemand die daar waarde in ziet. Als je aandelen hebt, ja, dan zet je het op de markt, dus het meteen weg als je de laagste prijs biedt. Maar een one-of-one piece of een stuk uit een collectie, je moet maar net een koper vinden die jouw stuk wil hebben. Dus ja, dan is de vraag van, hey, hoe lang ben je bereid te wachten tot je de juiste koper hebt gevonden? En als je heel veel geld hebt, dan ben je bereid langer te wachten. En ik denk dat er in de NFT-space nog wel heel veel mensen zijn, zoals wij, die anderhalf jaar geleden niet wisten waar het over ging. Eigenlijk heel weinig geld hadden, waar 20 euro heel veel geld was. En waar nu de 1000 euro's om de oren vliegen. En dan is het nog maar de vraag wat er gaat gebeuren met die collecties als die 1000 euro's ineens verdwijnen. Wat mensen er dan van vinden. Want voor ons is het heel veel geld. Tenminste, als ik vanuit mezelf spreek. Ja, ik zal niet heel cool en rustig zitten wachten als ik ineens al mijn geld zie verdampen. Dan denk ik, oh, ik wacht wel even tot het weer wat meer waard is en verkoop ik het weer. Hoe zie je dat?
Ja, precies hetzelfde. Ja, je merkt ook dat als mensen iets willen verkopen en het verkoopt niet binnen 5 minuten, oh, dan verlagen ze de prijs alweer. Oh, het verkoopt niet binnen. Zeg maar, ja, dus dat heb ik. Dat is ook de reden dat mensen volgens mij in kunst investeren. Dat is gewoon een langetermijn investering. En nou, het hangt mooi aan de muur. Maar als ik hoef het niet te verkopen, maar stel ik heb ooit een keer geld nodig, dan kan ik het verkopen. Het is een veilige manier.
Wat is jouw flipstrategie, Joyce? Want Jelle en ik hadden op een gegeven moment van, oké, ja, we moeten geld gaan consolideren en dan moeten we er 3 kopen en dan kan je er eentje houden en dan kan je er eentje verkopen en zo ging dat dan een beetje door. Hoe is dat bij jou gegaan en hoe zou je dat iemand anders nu adviseren om te doen, mochten ze hun eigen onderzoek hebben gedaan?
Nou, ik heb eigenlijk al lang tijd niks gekocht, maar eigenlijk, nou, als je een whitelist hebt, dan is natuurlijk, hoef je niet echt een strategie. Zeg maar, als ik een whitelist voor iets heb gewonnen, dan weet ik vaak niet eens, weet ik eigenlijk helemaal niks van het project. Dus dan wil ik er eigenlijk gewoon zo snel mogelijk van af. Wat dan ook soms jammer is, dat je, omdat je niks van af weet, dat je dus misschien uit potentiële winsten kan missen, maar niet meer naar omkijken, is dan daar de strategie. Maar het liefst, het fijnste is natuurlijk als je de drie kan kopen. Dan kan je er één verkopen om de investeringen uit te halen. Eén de middenin en één kan je houden voor lange termijn. Maar ja, die luxe heb ik ook niet altijd.
Nee, dat is ook moeilijk. Ik had het bij My Pet Hooligan. Ik had er drie mogen minten, maar ik had geld niet. Eentje gemint. Ja. Ah, redelijke winst verkocht. En nu staan die dingen twee keer zo hoog als ik hem nog verkocht heb. Dan had ik er drie kunnen hebben. En dan zit je wel te balen. Maar wat je zegt, gewoon niet meer terugkijken. Dat is wel goed advies. Maar not financial advice.
En met reveals en dat soort dingen, Joyce. Hoe doe jij dat dan? Want we hebben natuurlijk de hele situatie binnen NFT's is zo dat er dan grote collecties zijn die nog niet alle kenmerken vrijgeven. Hè? De art is niet gereveeld, dat soort zaken. Dan heb je een bepaald verloop natuurlijk. Dat, ja, als je er langer in zit, dan begrijp je een beetje hoe dat speelt. Wat zijn nou de punten binnen dat verloop waarop jij actie onderneemt? Want je hebt al aangegeven, ik heb echt wel wat FOMO-acties uitgehaald. Niks te nadelen voor jou, want ik heb dat ook gehad. Ik heb bijvoorbeeld Odiforce heb ik gekocht, op 7 verkocht en toen weer op 5,8 verkocht. En die heb ik nu nog steeds. Die staat ook op een halve ETH of lager nog. Dus dat heb,
iedereen
dat
maakt het mee.
Maar uit die anderhalf jaar ga je natuurlijk wel patronen herkennen. En wat zijn nou die patronen, even voor de luisteraars, die jij bekijkt, mocht je nou besluiten om iets bijvoorbeeld van een whitelist te verkopen of van iets wat je nog hebt gemint?
Nou, soms vind ik dat zelf ook wel moeilijk hoor. Vooral als het dus art is die ik wel leuk vind. Maar eigenlijk probeer ik het gewoon altijd te verkopen pre-reveal. Omdat, ik reken gewoon uit, oké, hoe groot is de kans dat ik iets rares kan krijgen? Ja, klein. Is het waard om het vast te houden en dan te kijken?
Ja, want het is wel altijd bekend, toch? Van, joh, oké, is het er zoveel rares binnen de collectie, zoveel? Of is dat ook niet altijd bekend?
Nee, ja, ik denk meer van, oké, hoe groot is de kans dat ik onder een nummer onder de 1000 heb, zeg maar? En dan eigenlijk het liefst wil je natuurlijk in de top 200 zitten. Ja, die kans is best wel klein als je 10.000 NFT's hebt. Ja, ik heb wel één of twee keer al gehad dat ik eigenlijk best wel eentje had die best wel hoog stond.
En wat is het verschil dan tussen dat je iets in de collectie onder de 1000 pakt en bijvoorbeeld een 9800? Wat is daar een beetje het verschil in?
Ja, dat mensen kopen liever natuurlijk één die meer rare zou zijn, omdat met de gedachte dat die daardoor meer waard wordt in de toekomst dan eentje die gewoon average rare is. Er zijn mensen die kijken natuurlijk naar, oké, is één rare? Er zijn mensen die kijken van, vind ik hem er mooi uitzien? Er zijn mensen, als je bijvoorbeeld een vrouwelijk NFT hebt van, lijkt die op mij? Of heeft die iets waar ik mijzelf mee kan identificeren? Of met Anaheim zouden mensen vast wel favoriete karakters hebben die ze graag zouden willen hebben. Ik heb dat niet zo. Dan koop ik liever daarna iets terug wat ik mooi vind. En ja, soms moet je ook maar gewoon genoegen nemen met wat je ervan kan krijgen. En kijk, ik vind het ook jammer als ik zie dat mensen hem voor 30 keer hebben verkocht en ik voor 5. Maar als ik 6 keer verkoop voor 5, dan zit ik ook op hetzelfde bedrag.
Ja, profit nemen, daar is nog nooit iemand slechter
van geworden. Ja, het heeft ook geen nut om te denken, oh ja, maar hij heeft nu 5 Ethereum en ik heb maar 1. Ja, ik heb nog steeds 1 Ethereum.
Ja, maar wel leuk dat je het zegt. Van, ja, oké, eigenlijk geef je aan, als je pre-reveal verkoopt, dan heb je eigenlijk een moment van spanning, weet je. Niemand weet echt precies wat er gaat gebeuren.
En gewoon dat een soort loterij, toch?
Ja, een beetje de loterij. En dan kan je zeggen, je kan dan in ieder geval eventjes de schaal opmaken. Zoveel kan er sowieso nu van tafel afgehaald worden. En er is eventueel een kans dat ik wat zeldzaams pak en dat dan misschien 10 keer zoveel waard is door de sociale waarde en de schaarste binnen de collectie. Maar wat gebeurt er nou? Stel, ik hou hem vast, hè? En het verkoopt niet uit. Of nee, ik zeg het verkeerd. Het is uitverkocht, pre-reveal. En de reveal day komt, hij wordt gereveeld. Wat is nou een beetje de normale gang van zaken in dat verloop? Want hij is op een gegeven moment gaan pieken, pre-reveal. Wat gebeurt er daarna dan? Ga je dan gelijk dumpen? Of...
Ik persoonlijk?
Ja?
Ik heb meestal toch ook wel
eens, als jij denkt van, hey, dit is die leuke cute art, bij wijze van. Ik zou het gokje wel willen wagen.
Ja, maar dan maakt het me ook niet meer zo heel veel uit. En dan ben ik ook niet eens bezig met... Ja, ik vind het dan leuk om te weten wat de plaats was, zeg maar. Heb ik eentje in de 1000 of heb ik eentje in de 9000? Maar ja, het maakt me dan ook niet zo heel veel meer uit. Al hoop ik dan natuurlijk dat de vloer niet crasht. Dat is het enige dat me uitmaakt. Maar dan maakt me ook niet echt per se meer uit. Dan hoop ik gewoon dat het er ook leuk uitziet. En dat was het.
Dus dan heb je eigenlijk de keuze gemaakt van, joh, hij past bij mij, dit wil ik houden en ik ben er oké mee als het naar nul gaat. Het is niet fijn, maar het is wel een keuze die je hebt gemaakt.
Ja.
Hey, en hoe is dat geweest om, ik ga even bij een gevoel dat ik net van mezelf kreeg. Hoe is dat voor jou geweest om dus van ja, 20 euro veel geld te vinden naar nu ja, 1 Ethereum, 5 Ethereum, 30 Ethereum. Dat zijn prijzen waar je ook nooit over na had gedacht, 2 jaar geleden of 1 jaar geleden. Voel je die greed ook steeds nog wel? Je probeert het natuurlijk wel achter je te laten als je een keer vroeg verkoopt. Maar voel je nu ook van, oh nee, nu wil ik door naar 10 ETH, naar 20 ETH, naar 100 ETH. Heb je die push? Voel je dat ook zo?
Nou, ik had dat heel erg in januari, begin februari, toen alles ook echt voor alles naar 1, 2, 3 Ethereum super makkelijk ging. Maar nu, zeg maar nu, sinds maart, april een beetje, dat het allemaal wat rustiger is. Ben ik zelf ook wat rustiger in NFT's en meer aan het kijken wat ik leuk vind. Gewoon meer aan het rondkijken in plaats van dat ik pressure voel, zeg maar, om mijn account van, wat is het, Ethereum naar dubbele te krijgen, zeg maar. Wacht gewoon rustig af tot er weer een nieuwe ronde met hype.
Ja, daar herken ik ook wel wat in. Hoe is het eigenlijk geweest voor jou, Bo?
Ja, voor mij is het echt strategie bepalen. Kijk, ik roep het al een paar weken tegen iedereen van, ja jongens, ik doe niet te veel, want ik ga all in op VFriends en daar heb ik bepaalde ideeën bij. En ja, dat doe ik dan gewoon. En dat heb ik al besloten, mocht er nou iets heel raars gebeuren. Kijk, de NFT-space beweegt zo snel. Hetgeen wat je doet, moet je gewoon constant in de gaten houden. Want ja. Je kan gewoon nog uitwijken. Want je ziet de crash collision aankomen. Weet je, dat is gewoon zo. Je ziet gewoon gebeuren. En dat is ook met in positieve zin, maar ook in negatieve zin. Je ziet de signalen als je voldoende ervaring hebt. Dus als je bepaalde red flags ziet in een project, dan weet je gewoon, nee, ik moet het niet negeren. Maar dat doe je de eerste 5 projecten, negeer je dat soort dingen. Weet je, dat is gewoon zo. Als jij ziet dat de founder niet... niet openbaar zichzelf presenteert van, joh, ik ben bijvoorbeeld Bo en ik doe dit project en ik ga dit de komende 10 jaar doen. Ja, major red flag voor mij op dit moment. Ik zal daar nooit instappen. Maar 1 jaar geleden had ik dat echt wel gedaan. Had ik gewoon blind overal vertrouwen in gehad. En ik denk dat we dat allemaal wel hebben. We hebben allemaal zoiets van, oké, we zien gebeuren wat, we zien wat patroonherkenning. We nemen wat gas terug. Als we een whitelistje pakken, nou, dan minten we wel. Maar we flippen eerder dan dat we heel veel aandacht eraan besteden. Want we hebben allemaal onze lievelingetjes. En ik vind dat ook wel verstandig, toch? Je moet er wel oké mee zijn als je al je geld verliest ergens aan. En dat kan niet zomaar. Maar wel die blue chip, zeg maar. Ik ben het helemaal met Joyce eens in die zin. Als ik daar geld over heb en er komt een hele zware bear market aan, dan ja, ik ga dat lijstje wel opmaken waar ik dan naar ga kijken. En ik ben dat nu ook wel een beetje aan het inventariseren welke dan interessant zijn. Bijvoorbeeld die Bookcoin waar jij het over hebt, Jelle. Ja, dat is nu niet zoveel waard. Maar je kan mij bijna niet vertellen als dat sentiment klopt wat jij stelt. Hè? En die founders die zitten zo in de wedstrijd. Ja, die blijven gewoon doorbouwen. En dat is met een artifact bijvoorbeeld, is dat ook zo. En
dat zouden we ook wel eens zijn, inderdaad, artifact. Waar
ja,
ik graag...
en met een V-Friends is dat zo. En met een Adidas is dat zo. En met een... Wie hebben nog meer? Impact Theory van Tom Bouillet.
Ja, ik wil dat zeggen.
Die heb je ook aangedragen bij mij. Daar heb ik nooit een dag spijt van gehad. Want ik realiseer me... Oké, over de komende 20, 30 jaar gaat die man bouwen. Dutch Tide. Ook hetzelfde verhaal. Die Linked collectie van Emmaus waar we het vorige week over hadden. Hetzelfde verhaal. Die gasten die leggen hun kloot op het blok. Als zij mijn ruggle op een of andere manier. Ik ga ze gewoon opzoeken. Ja, dat is echt... Dat is een grapje, hè. Laten we dat voorop stellen. Maar ja... Je bepaalt toch met wie je gaat eten. En,
ja, precies.
Dat is echt belangrijk. En die keuzes moet je echt maken. Want ik zei het van de week nog, je hebt eigenlijk altijd drie keuzes. Een keuze die je moet maken, een keuze die je niet maakt. En eigenlijk wat er in de lucht blijft hangen. Dus je blijft erover nadenken.
Ja, je bedoelt dan eigenlijk wat je eerder zei, je kiest ja, je kiest nee of je kiest niet.
Juist, en dat is zo balen. Als je niet kiest, dat is echt gevaarlijk. Dat is echt gevaarlijk. Maar Joyce die kiest ook gewoon van... Ja, dit is nu mijn strategie. Maar ja, zet niet je blindkap op. En dat doet ze ook niet. Want ze zeggen, ja, zodra ik beweging naar een downtrend zie... of ik zie het sentiment veranderen... dan ga ik shoppen. Dat vind ik een hele sterke strategie. Laten we dat voorop stellen.
Ja, vet. Ik vind het mooi. We zijn toch wel een beetje cirkeltje rondgekomen met iemand die... anderhalf jaar geleden net zo doodnormaal was als wij. En
helemaal...
Ja, nee, maar... wel, je bent nu wel onderdeel van een groepje mensen... dat heel klein is in de wereld nog. Weet je? Het is echt een... En dat je er ook zo diep mee bezig bent... een baan in hebt gevonden... remote, weet je, aan de andere kant van de wereld. Dat is gewoon hartstikke mooi om te zien. Dat het gewoon binnen een jaar is gebeurd. En van geen kennis rond investeren naar... Ja, hoe doorgewinterd je ook kunt zijn in een jaar, naar een doorgewinterde investeerder bent geraakt. Dat is gewoon echt een heel mooi verhaal. Dat vind ik heel vet. Ik ben benieuwd wat voor jou de lessen zijn voor mensen die nu aan het luisteren zijn, die misschien ook de space in willen stappen. En ja, ook hebben gegoogeld hoe komen mijn eerste bitcoin en er niet helemaal uitkomen. Wat zou je ze mee willen geven?
Gewoon beginnen. Dat is gewoon je eerste NFT kopen en je... dan ook niet uitmaken of het omhoog of omlaag... Ja, natuurlijk wil je natuurlijk dat het gelijk een klapper wordt. Maar het belangrijkste is om gewoon te beginnen. En dan dus ook klein, net zoals ik zelf heb gedaan. En gewoon steeds langzaam meegroeien met het geld dat je wil investeren. En met de kennis die je dan dus hebt. Gewoon blijven leren, uitzoeken en gewoon doen.
Ja.
Ik denk dat het enige waar je van het meest van... Je kan wel 20 boeken gaan lezen, maar je leert daar echt... Kijk, het heeft wel nut om één boek te lezen of een cursus te doen. Maar op een gegeven moment moet je het gewoon doen.
Ja, je kan gewoon onze community instappen en dan helpen we je op weg. Dat is ook wel een beetje het verhaal. Kijk, het is niet zo dat je het moet doen zonder enige kennis.
Nee.
Maar dat zegt Joyce ook niet. Hè? Laten we dat even vooropstellen. Maar je moet wel, zeg maar... Als ik nu terugkijk, had ik nodig persoonlijk... Toen ik net begon, had ik wel wat ruggespraak gewild, weet je wel. En dat ben ik ook gaan zoeken. Zo is ook onze community ontstaan. En dat is wel echt tof, weet je. Want dan kan je jezelf toetsen. Je kan met elkaar reflecteren ergens op. En dat brengt je echt verder. Maar je moet wel echt die 50 uur onderzoek doen. Gary riep dat heel erg in het begin, hè, Jelle. Joyce misschien ook meegekregen. Doe gewoon 50 tot 100 uur onderzoek voordat je... echt gaat investeren. Dus wel zoals Joyce zegt, gewoon proberen. Maar kijk dan bijvoorbeeld naar een chain als Avalanche, of kijk naar een chain als VeChain, of naar Tezos. Misschien niet gelijk dit Ethereum, weet je wel. Of kijk even naar Wax, dan kan je met tientjes spelen.
Dat heb ik ook van iemand een keer als tip. Ja, daar kan je echt voor euro's. Maar ik bedoel, doe een cursus, doe wat ervaring op aan kennis, maar dan... Uiteindelijk moet je het gewoon ervaren. En inderdaad niet gelijk 1000 euro uitgeven aan je eerste NFT. Maar een klein bedrag mee spelen voor ervaring. En daarna, wanneer je je comfortabel voelt, kun je...
Ja, want je hebt wel gemerkt dat zodra je skin in the game hebt... dat je dan echt gaat... Dan pas ga je echt leren. dan gaat het ineens heel hard. Want ja, nu zit er geld in en wil je weten waar het naartoe gaat ook en wat er gebeurt. En dat vind ik wel heel mooi, hè. En ja, zijn nog...
Ik vind het wel grappig, want eigenlijk hebben wij allemaal positieve ervaring gehad, Jelle. Jij hebt met CryptoDads een positieve ervaring gehad.
Ja, maar dat was ook niet de eerste, hè.
Wat was jouw eerste?
Nou, ik had eerst de Killa's. Ja, kon ik hem onder de floorprijs kopen. En dan zou ik hem een tijdje vasthouden. Dus ja, dat heb ik ook iets van €80 verloren of zo. Maar ik denk dat het bij ons alle drie wel heel erg naar voren komt. Dat door de grote winst valt de rest ook snel naar... Ja, dat doet er niet echt meer toe of zo. Het is ook gewoon een spelletje wat je speelt.
We hebben wel allemaal een moment heel snel binnen onze NFT-journey gehad. Dat we gelijk even, we hebben een positieve affirmatie, dit is de goede weg. En ik kan me ook heel erg voorstellen dat als je head over heels hier inspringt en niet je onderzoek doet en je wordt gelijk gerukt, dat je dan er ook wel goed klaar mee bent. En je weet helemaal niet waar je moet beginnen. Dus dan is het echt nog veel belangrijker om even die ruggespraak met mensen op te zoeken.
Ja, en daarom is het ook belangrijk om gewoon met een klein bedrag... Zeg maar, ja, als ik voor €20 gerukt word, dan is dat jammer. Maar
ja, ik denk
dan heb ik daar een ruk is ook wel juist waar je van leert. Want je leert daardoor wel gelijk op te letten van... Oké, dit zijn belangrijke punten waar ik op moet letten als ik ergens investeer.
Ja, goeie.
Goed.
Mooi. Zijn er nog
red flags die je wilt delen, Joyce?
Ja, nog laatste dingen.
Ik vond het leuk dat jullie me uitnodigen. Het was minder spannend dan ik dacht.
Haha, mooi zo.
Nee, gezonde spanning was het.
Mooi
laten we over een paar maanden gewoon nog een keer... jij hebt wat alfa hier gedropt. Nou, eigenlijk niet. Maar laten we gewoon volgende keer over een paar maanden... als er wat meer beweging is in dat project... weer even contact hebben. En voor hetzelfde geld neem je dan een collega mee, weet je. Dan kunnen jullie het er samen over hebben. En dan kunnen we het verschil bekijken van... Ja, hoe zit dat nou met de conventionele wereld en nu de NFT's? En hoe is dat proces voor hun ook geweest? En dat lijkt me wel een hele interessante.
Ja, best wel leuk. Want wat ik dan wel opmerk is dat... Omdat het een bedrijf is... Dan moet alles wel volgens de regels en volgens de guidelines van het bedrijf. Terwijl als je natuurlijk met drie vrienden iets opzet, dan zijn die er nog niet. En kan je gewoon met mensen praten hoe je wil. Maar nu representeer je wel een brand.
Ja, het is nu menens. En eigenlijk zouden al die NFT-projecten het natuurlijk gewoon als menens moeten zien. Laten we dat even opstellen.
Ja, absoluut.
Ja, gaaf. En volgens mij, om nog een heel klein beetje af te droppen, zijn jullie ook met eigen ideeën bezig voor een project. Misschien dat we daar in de toekomst ook nog eens op terug kunnen komen.
Dat is laten ook wel goeie, ja.
Dan laten we die voor een andere keer houden.
Ja.
Mooi.
Nou, daar hebben we afgelopen woensdag over gehad, toch?
Ja, klopt.
Dat bedoel je. Ja, Ja, dat is ook wel vet hoor. Laten we afronden.
Gaan we een ander keertje doen. Ik vond het hartstikke leuk. Gaan
we een keertje doen. Dankjewel. Join the community calls voor meer af.
Ja, of als je er onderdeel van wilt zijn. Als je zegt, nou, ik wil gaan leren en ik hoor nu dat er een kans is om betrokken te zijn. Dat is het mooie wat je ook in het verhaal van Joyce kunt horen. Dat je heel snel binnen kunt stappen bij projecten. Iedereen is op zoek naar mensen. Als je snel leert en als je iets goed kunt. Dan zijn er mensen die skills kunnen gaan gebruiken. En dan vind je je weg. Dus hartstikke bedankt voor dit mooie verhaal, Joyce. En ik hoop dat de luisteraars er ook van hebben genoten deze week. En dan zijn we waarschijnlijk over een paar maanden wel een keer bij je terug. En dan ben ik heel benieuwd waar je dan staat in jouw weg in Web3. Dus dank jullie wel. En tot volgende week weer.